Y pronto entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida, como una barajada cantidad queda el alma. Cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano como estanques de frío, pero aún mátala y agonízala con papel y con odio. Sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala entre las vestiduras hostiles del alambre.
Route 5, een reis om de wereld op radio en internet met Peter van Bruggen.
Radio del Pacifico.
This is Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic.
Hebei Zongtai.
I lytter til Grønlands Radio.
From the beautiful island of...
Aquí Radio Nederland, de Hilversum, Holanda.
Route 5.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Het zit er toch wel dik in dat onze kroonprins gaat trouwen met niemand minder dan Maxima. Dus het wordt hoog tijd om uitnodigingen te gaan versturen. Even kijken. Nou, haar vader deugt dus niet. Die is fout geweest. De moeder zal dan ook wel niet komen. De KNVB zat ook fout. Ja, die stuurde onze voetballers gezellig naar Buenos Aires in 1978. Maakten we ons toen ook zo druk? Toen er daadwerkelijk duizenden Argentijnen verdwenen en dood werden teruggevonden? Wel nee. We deden druk zaken met de Argentijnen. Want Hollanders zijn Hollanders en handel is handel. Nou, dat wordt een besloten huwelijksplechtigheid met één gast. Nou, maar hopen dat Willem-Alexander en Maxima hem een beetje aardig vinden. Freek de Jonge.
El preso número 9, ya lo van a confesar. Estérselo en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así al confesar: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo suscitará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, ya, ya, ya.
Als de generaals Videla, Massera en Acosti op 24 maart 1976 de macht grijpen, verbaast dat niemand in Argentinië. Het is de afgelopen 13 jaar onder Isabel Perón een corrupte chaos geworden in het land. Het verbaast ook niemand omdat Argentinië de hele eeuw lang al loutere opeenvolgingen van staatsgrepen en dictaturen heeft gekend, rechtse en linkse. Jorge Zorreguieta is een belangrijk man in de landbouwsector en als hij wordt gevraagd om als minister van Landbouw plaats te nemen in een burgerregering, verkeert het land in een ellendige toestand. De Montoneros vormen een terreurbrigade waarvoor niemand veilig is. Ook gematigde Argentijnen zien in de onvermijdelijke staatsgreep de manier om aan het geweld van links en rechts een einde te maken. Om de corruptie de kop in te drukken, de superinflatie te overwinnen en een vrede te brengen waar het land al zo lang naar snakt. Plaatsnemen in zo'n regering betekent een heldenrol vervullen voor iedere vaderlandslievende Argentijn. Als daarna de hel losbarst en de generaals zich ontpoppen als superterroristen, dan zou je eigenlijk een ander soort held moeten worden en als minister je ontslag aanbieden. Daarna zou je er wel achter komen hoe gevaarlijk het verkeer kan zijn in de straten van Buenos Aires. Je zou de reis naar huis niet overleven. Het is heel gemakkelijk om achteraf, veilig ver weg in de polder, te bepalen wie goed was en wie fout. Te veel mensen hebben hun oordeel klaar over de vader van Maxima, met een minimale kennis van het land waar ze vandaan komt. Een land met een lange, droevige geschiedenis.
Pablo nuestro que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio.
Argentinië is in 1810 het eerste land in Zuid-Amerika dat zich losmaakt uit de Spaanse overheersing. Maar het zal nog een eeuw duren voor dit uitgestrekte land, dat viermaal zo groot is als Frankrijk, werkelijk een eenheid gaat vormen. En dan nog is het een twijfelachtige eenheid, want het centrale gezag in de hoofdstad Buenos Aires is in handen van grootgrondbezitters. Zij hebben onderling de eindeloze pampas verdeeld en exporteren het beroemde Argentijnse vlees. Vooral naar Engeland en Amerika, die samen met de grootgrondbezitters miljoenen verdienen aan een land waar de arbeider in stuivers wordt uitbetaald. Als in de jaren 20 de regering van Hipólito Yrigoyen probeert de macht van de landadel te breken, vindt de eerste militaire staatsgreep plaats in Argentinië in 1930. Het begin van het zogeheten eerloze decennium. Waarin het leger de ene marionet naar de andere naar voren schuift, door brutale verkiezingsfraudes aan de macht blijft of zelfs niet eens de moeite neemt verkiezingen te organiseren. Het zal duren tot 1943. En dan komt, weliswaar ook via een staatsgreep, de grote held van Argentinië aan de macht. Met aan zijn zijde de vrouw die tot op de dag van vandaag nog als een heilige wordt vereerd. Juan en Evita Perón.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo ser mi corazón.
Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tot 1943 is Argentinië in de greep van grootgrondbezitters en bankiers, die het land in feite hebben verkocht aan Engeland. De gapende kloof tussen deze bulkende rijken en straatarme paria's zal langzaam maar zeker gedicht worden door een middenklasse van Europese immigranten in Buenos Aires, de stad waar 2/3 van de totale bevolking woont. Het is hun radicale partij die in 1916 het kiesrecht voor mannen heeft bevochten en Argentinië heel voorzichtig op de weg naar democratie zet. Om in 1930 door de militairen weer hun hok in te worden gejaagd. Maar op 17 oktober 1945 wordt Argentinië voor het eerst bevrijd. Cipriano Reyes, de latere vakbondsleider, werkt als stoker bij de Engelse vleesfabriek Armour in een voorstad van Buenos Aires. Het ketelhuis dat deze hele fabriek voor ingevroren vlees draaiend houdt, lijkt op de hel van Dante. Omdat de Engelsen hun petroleum nodig hebben voor de oorlog, zijn de ketels zo omgebouwd dat er van alles in gestookt kan worden. Stammen van eucalyptusbomen, zonnebloemen, tarwe, mais. Terwijl de arbeiders gerstebrood moeten eten of zelfs verhongeren, wordt het hier met bak in de ketels gegooid, want de vleesproductie voor Engeland mag niet stoppen. Als slaven werken we dag en nacht in de verzengende hitte. Steeds vaker beginnen we onderling te praten over een vakbond, maar niemand mag je horen, want je wordt net zo makkelijk ontslagen als men een vlieg doodslaat. Tot er op een ochtend een auto stopt bij de fabriek. Een luitenant van de Argentijnse strijdkracht, begeleid door 2 soldaten, komt de werksituatie inspecteren. In zijn ene hand een ordner, in de andere een schrijfmachine. En hij slaat ons niet, hij wil ons verhalen horen en hij luistert. Als hij opstaat om weg te gaan, na onze argumenten te hebben aangehoord, zegt hij dat we binnenkort een gesprek kunnen hebben met de nieuwe minister van Arbeid, generaal Perón. Generaal Juan Perón heeft een wonderlijke karaktereigenschap voor een legeraanvoerder. De erbarmelijke situatie van de Argentijnse arbeider gaat hem aan het hart. Na enkele maanden al wordt hij door zijn collega militairen tot aftreden gedwongen en gearresteerd. Maar de arbeiders hebben in het duister de vage contouren van hun grote sterke broer ontdekt. En met duizenden tegelijk stromen ze het centrum van de stad binnen en eisen de vrijlating van Perón. Een nieuwe leider verschijnt op het balkon van het regeringsgebouw en belooft verkiezingen. Eerlijke verkiezingen ditmaal. Juan Perón wint de verkiezingen met vlag en wimpel. En in een land dat na de Tweede Wereldoorlog economische voorspoed kent, lanceert hij zijn 5-jarenplannen. Loonsverhogingen, beperking van het ontslagrecht, pensioenfondsen, invaliditeitsverzekering, een 13e maand, vakantiegeld. Mar del Plata, tot dan toe het toevluchtsoord voor rijke landeigenaren, krijgt ineens een heel ander soort toerist te zien. Een toerist die zich te veel vergaapt aan zijn kersverse verworvenheden, om zich ook maar een moment te kunnen ergeren aan de stem van vader Perón die op de kampeerplaatsen uit luidsprekers schalt. Aan de hotels die ineens zijn naam dragen. De aanplakbiljetten waarop hij hen met een brede smile een prettige vakantie wenst.
Escucha, chica. Te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Nita.
Bueno, pues, con ella te vas a quedar.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Juan Domingo Perón, de vader des vaderlands van de Argentijnen. De ideoloog van het peronisme dat tot op de dag van vandaag in Argentinië wordt beleden, breekt zowel de macht van de grootgrondbezitters als van de Engelse en Amerikaanse bankiers. Hij weet zich verzekerd van de steun van de arbeiders, de middenstand, het leger en de kerk. Maar hij geeft de Argentijnen meer, iets dat groter zal worden dan hij zelf. De legendarische Evita.
Colonel Perón.
Eva Duarte.
I've heard so much about you.
I'm amazed, for I'm only a soldier.
Nothing to shout about, only a girl on the air.
Op een galafeest na een inzamelingsactie is zijn oog op haar gevallen. Op de hoorspelactrice Eva Duarte. Ze zag er breekbaar uit, maar had een krachtige stem. Ze had lang blond haar en doordringende ogen. Ze vertelde me dat ze bij de radio werkte en de bewoners van San Juan, die getroffen waren door een aardbeving, graag wilde helpen. Haar woorden overweldigden mij. Ik was onder de indruk van haar stem en haar verschijning. Ze was bleek, maar als ze praatte leek haar gezicht vlam te vatten. Eva Duarte is met een vriendin naar het gala gekomen, maar zal het feest verlaten met haar nieuwe soulmate, Juan Perón. Als First Lady zal ze de engel van Buenos Aires worden. Een vrouw die vecht voor de emancipatie van de Argentijnse vrouwen en haar geld letterlijk uitdeelt aan de armen. Als ik dagelijks de intiemste tragedies van de armsten moet aanhoren, die slachtoffers zijn van de rijke en machtige uitbuiters van ons volk, dan zal ik schreeuwen tot ik er schor van ben. En hopen dat mijn beledigingen zweepslagen zullen zijn in de gezichten van de rijken, zodat ook zij eens voelen wat pijn is. Eva spreekt de hemdlozen toe. Mijn descamisados, zoals zij ze liefkozend noemt. En zij noemen haar even liefderijk Evita. Een sprookjesprinses werd ze, in de mooiste kleren, behangen met flonkerende juwelen. Mijn descamisados willen een mooie vrouw zien. Arme mensen willen geen oude slonzige beschermvrouwen. Ik wil dat ze van me kunnen dromen. Al in 1946 noemt het blad Newsweek haar La Presidenta. Een jaar later gaat Eva zelfs op staatsbezoek in Spanje, Frankrijk en Italië om de vredesboodschap te brengen. Ook brengt ze een kort bezoek aan Zwitserland, volgens sommigen om een tamelijk groot bedrag op de bank te storten. Soms lijkt het of er twee Eva Perons zijn. De ene zet de paleisdeuren letterlijk open om duizenden voedselpakketten uit te delen aan zwervers en daklozen. Aan haar geschreven brieven worden door haar persoonlijk beantwoord. En een katholiek dichter die haar op een reis begeleidt, schrijft over haar: er kwamen mensen met vieze kleren bij haar. Mensen die stonken en ze omhelsden hen, leek het niet te merken. Ze schuwde geen enkele aanraking. Zoals ze kussen gaf en kussen kreeg. Ik wilde haar tegenhouden toen ze een meisje met door syfilis aangetaste lippen wilde kussen. Maar ze zei tegen me: weet u wat het betekent als ik haar kus? De andere Eva Perón is een actrice die met haar hoorspelervaring weet hoe je een toespraak, emotie en spanning kunt meegeven. En na die toespraak tegen haar man zegt: wat een circus, wat een show.
What a circus, what a show. Argentina has gone to town over the death of an actress called Eva Perón. We've all gone crazy. Morning all day and morning all night, falling over ourselves to get all of the misery right. She had her moments, she had some style. The best show in town was the crowd outside the Casa Rosada crying Eva Perón. But that's all gone now. As soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see how she did nothing for years. You were supposed to have been immortal. That's all they wanted, not much to ask for. But in the end you could not deliver.
In de jaren na Perón probeert het leger de Argentijnse samenleving te ontdoen van de geest van het peronisme. Zonder succes. 17 jaar later, in november 1972, keert Juan Perón terug uit zijn ballingschap in Madrid. Het regent als de leider de vliegtuigtrap afkomt. Perón zal nog enige jaren regeren, zonder veel overtuiging en aan handen en voeten gebonden door de generaals. Tijdens een grote openluchtbijeenkomst op het Plaza del Mayo draaien de duizenden aanwezigen hem massaal de rug toe en roepen: Vamos! Laten we naar huis gaan. De Argentijnen zijn politiek volwassen geworden en gaan het huis uit. De vader des vaderlands blijft alleen achter, met een lege plein en zijn bureaucraten, verraders en politieagenten.
Don't cry for me, Argentina, for I am ordinary, unimportant, and undeserving of such attention, unless we all are, I think we all are. Ride on my train, oh my people, and when it's your turn to die, you'll remember they fired those cannons, sang lamentations, not just for Eva, for Argentina, not just for Eva, for everybody. So share my glory, share my coffin, so share my glory, so share my coffin.
It's a funeral too.
Onder Juan Perón was de onderdrukking van andersdenkenden al begonnen. Onder de regering van zijn vrouw Isabel wordt het alleen maar erger. Achter haar rug zijn de generaals zich aan het hergroeperen. Laat deze dame maar even aanmodderen. Straks zal iedere Argentijn spugen op het peronisme. Straks zullen linkse elementen plotseling uit het straatbeeld verdwijnen onder het motto: zij moeten sterven, opdat het land in leven blijft. Niemand kan ontkennen dat het in 1976 niet hoog tijd wordt dat er orde op zaken wordt gesteld in Argentinië. Het land verkeert in een volslagen chaos. De regering bestaat uit een kluwe corrupte graaiers. Het land lijkt door de vakbondsbureaucratie onbestuurbaar geworden. En tot overmaat van ramp weigert het IMF een dollarkrediet van 126 miljoen. Alleen de manier waarop de drie generaals Videla, Massera en Agosti die orde denken te moeten herstellen is typisch Zuid-Amerikaans. Erger nog, op de staatsgreep volgt een terreur die zijn weerga in de geschiedenis van Argentinië niet kent. Meer dan 20.000 politieke gevangenen belanden binnen enkele weken in de cel. Per dag worden er door de junta gemiddeld 15 moorden gepleegd. Na 9 maanden militaire heerschappij is er niemand meer die kan zeggen hoeveel gevangenen er samengepakt zitten in de officiële gevangenissen en overgeleverd zijn aan de ergste kwellingen en folteringen. Nog onzekerder is het lot van hen die niet officieel gearresteerd zijn, maar simpelweg verdwijnen om te eindigen in kelders van kazernes. De generaals hebben zich voorgenomen de gehele peronistische arbeidersklasse te vernietigen. Dit alles met het doel het kapitalisme van de grootgrondbezitters en de buitenlandse financiers te beschermen. Ze weten zich daarbij geruggensteund door de buitenlandse investeerders, door Amerikanen, Duitsers. Terwijl de gevangenen liggen weg te rotten, stromen de buitenlandse kredieten het land weer binnen. Als beloning voor de geslaagde staatsgreep keurt het IMF alsnog het krediet van 127 miljoen dollar goed. Andere internationale consortiums blijven niet achter. Tegen het einde van het jaar hebben de generaals 2,5 miljard dollar binnengekregen ter ondersteuning van nog meer uitbuiting en onderdrukking.
Se logra con violencia ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo y el cielo también y el cielo también. Lloras tú.
De cel is smal. Als ik in het midden sta met mijn gezicht naar de stalen deur, kan ik mijn armen niet uitsteken. Maar hij is wel lang. En als ik ga liggen, kan ik mijn hele lichaam uitstrekken. Ik heb geluk, want in mijn vorige cel moest ik me opvouwen als ik wilde gaan slapen. De vloer van de cel is constant nat. Ergens zit een lek. Ook de matras is nat. Ik heb een deken en om die niet nat te laten worden, hou ik hem de hele tijd om mijn schouders geslagen. Als ik ga liggen met de deken over me heen, wordt het deel van mijn lichaam dat op de matras ligt doornat. Ik ontdek dat het beste is de matras op te rollen, zodat een gedeelte ervan de grond niet raakt. En dan zittend te slapen. Mijn naam is Jacobo Timmerman. Op een vroege ochtend in april 1977 bestormden zo'n 20 mannen in burger mijn appartement in het centrum van Buenos Aires. Ze zeiden orders uit te voeren van de 10e Infanteriebrigade. De volgende dag is mijn vrouw inlichtingen gaan vragen bij de brigade. Maar ze zeiden dat ze niet wisten waar ik was. Ze trokken onze telefoonlijnen uit de muur, namen onze autosleuteltjes in beslag en hebben alles vernietigd wat mij zou kunnen identificeren. Het was de nachtdoen-nebel-tactiek van Hitler die ze overnamen. En zo wilden ze heel links Argentinië vernietigen en iedereen die zich hen zou kunnen herinneren. Ik heb vaak teruggedacht aan de dagen dat ik hoofdredacteur was van La Opinion. En dat we het restaurant in het souterrain van Hotel Plaza als stamgasten tot onze privéclub hadden gemaakt. Iedereen van betekenis kwam daar. En ik heb er met heel wat ex-presidenten en toekomstige presidenten zitten borrelen. Van tafel tot tafel werden groeten uitgewisseld. Vaak heb ik hoge functionarissen van de zittende regering groeten zien uitwisselen met militairen en burgers die een samenzwering tegen die regering zaten voor te bereiden. Buenos Aires was namelijk een gekkenhuis geworden. Een tamelijk naïeve collega van me was aangevallen door de AAA, de grootste terreurbende van de stad. Vreemd genoeg slaagde de politie er nooit in een van deze terroristen op te pakken. Mijn vriend had het overleefd en ging aangifte doen. Hij kon de commissaris een precies signalement geven. Wat hij niet wist, was dat de AAA geheel uit vermomde politieagenten bestond, opgeleid door de Amerikaanse CIA. Ze waren de dekmantel van het generaalsregime om ongestraft tegenstanders uit te kunnen schakelen. Op weg naar huis heeft hij een ongeluk gekregen. Wat is goed en wat is fout? Wat is onder, wat is boven, wat is links en wat is rechts? Regelmatig kreeg ik een moeder op de redactie die wilde dat ik een oproep zou plaatsen omdat haar zoon was vermist. Met moeite kon ik haar dan uitleggen dat ze op die manier alleen maar zijn doodvonnis zou tekenen. Want voorlopig kon hij nog in leven zijn. Maar als zijn anonimiteit werd opgeheven, zou hij onmiddellijk vermoord worden. Het is tenslotte niet de bedoeling dat er zomaar mensen gevangen zitten die met naam en toenaam bekend zijn. Ik word uitgekleed en geblinddoekt op tafel vastgebonden. Ze leggen me aan het apparaat. Wanneer ze je elektrische schokken toedienen, voel je alleen maar dat ze je vlees openscheuren. En je krijst. Hoewel dat onverstandig is. Het kost je energie die je nodig zult hebben om te overleven. Gaandeweg zul je al je gevoelens van pijn, angst en haat uitbannen. En proberen een plant te worden. Ik hoor een stem boven de tafel die lachend zegt: God beslist over leven en dood. Maar die heeft nou even andere dingen te doen. En ik vervang hem zolang.
Salvador.
dan wij. Hij heeft niets gedaan en is gewoon naar zijn werk gegaan. Landbouw was zijn specialiteit en is het altijd gebleven. Naast directeur van de Argentijnse Suikerunie is hij momenteel voorzitter van een stichting die de Baskische tradities in Argentinië probeert te conserveren. Ook heeft hij zittingen in de International Policy Council for Agriculture, Food and Trade in Washington. In collegiale samenwerking overigens met een Nederlander. Iedere zaterdag en zondag wandelt Jorge, bijgenaamd Coquille, twee huizenblokken. Koopt een krant en neemt dan een taxi om te gaan ontbijten in de mensa van de Universiteit van Buenos Aires. Samen met zijn vrouw Maria Carmen Cerruti gaat hij ieder weekend een eindje fietsen. In Argentinië een ongewone manier om je voor te bewegen. Behalve natuurlijk als je aanstaande ouders bent van de koningin van Nederland. Jorge Zorreguieta geeft geen interviews en houdt zich stil om voor zijn dochter geen roet in het eten te gooien. Daar is hij tenslotte heel goed in. Hij kan zich muisstil houden als dat nodig is. Toch begrijpt hij de kritiek niet helemaal. Is dit hetzelfde Nederland dat ruim 20 jaar geleden gewoon doorging met handel drijven en gewoon haar nationale elftal naar Argentinië stuurde? De organiserend generaal had toen toch geen twijfel laten bestaan over de Argentijnse bedoelingen. De wereldkampioenschappen helpen met de 35.000 toeristen die verwacht worden en de meer dan 1,5 miljard televisiekijkers. Het prestige van Argentinië meer dan honderden politieke en diplomatieke verklaringen ooit zouden kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat niemand achter de schermen kon kijken en de ellende van de bevolking zou kunnen zien, waren er maatregelen getroffen. De stadions waar de wedstrijden gehouden werden, zouden op legerkampen lijken. Duizenden militairen, verkleed als voetbalfanaten, zouden zich onder de toeschouwers mengen. Het was toeristen verboden bij particulieren te overnachten. Ze moesten van tevoren een hotel bespreken waar het personeel geheel uit verklede politiemensen bestond. Het hele promotieplan van de militaire junta werd uitbesteed aan een Amerikaanse PR-firma. Mede dankzij de Nederlandse deelname wordt het wereldkampioenschap een succes. En ook Nederland zakt en masse onderuit om enthousiast met pils en chips de verrichtingen van onze jongens te volgen. De cijfers van Amnesty International, 8000 gevangenen, 10.000 ontvoeringen, 10.000 doden, zullen later aan de lage kant blijken. Op het moment dat het er nog toe zou kunnen doen, hebben we ons met andere cijfers bezig gehouden. Met uitslagen, rangen en standen. Nu zijn de gevangen, ontvoerde, gefolterde en afgeslachte Argentijnen een koud cijfer in de geschiedenisboekjes geworden. De dwaze moeders op het plein weten inmiddels waar hun zoons gebleven zijn. Onze verontwaardiging komt 20 jaar te laat.
De dwaze moeders op het plein, wier kinderen verduisterd zijn. En die nog steeds de jaren door roepen om gehoor. Ze schuifelen door het journaal, geven een teken, een signaal. Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn, dat aan het einde van de tunnel weer licht zal zijn. Gezinnen die de apartheidswaan meedogenloos uiteen liet slaan, ze komen toch weer bij elkaar voor even maar. Want liefde is daar illegaal, geven een teken, een signaal, dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn, dat aan het einde van de tunnel weer licht zal zijn.
Pronto entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida, como una barajada cantidad me da el alma. Cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano como estanques de frío, pero aún mátala y agonízala con papel y con odio. Sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala entre las vestiduras hostiles del alambre.
The world in you.
Dit was Route 5. Ook op internet te lezen en te beluisteren. Het adres www.route5.nl. Tot een volgende reis van Route 5.